Mensen, wij gaan verder met het volgende onderwerp. Dat is inkoop sociaal domein. Welkom aan de wethouder, nog steeds in de single uitvoering. En aan de ambtenaren die hier Leegwater en Kuipers van de gemeente Leusden. Mag ik de wethouder vragen zijn inleiding te houden, tenminste... Zo staat het programma, dus ik neem aan dat dat...
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kreeg net een appje van mevrouw van de Vechten dat ze nog druk bezig is aan Achterveld. Maar ze leeft nog, weet je. Dat is, er is een teken van leven. Absoluut, absoluut. Heel goed. Nee, hartstikke fijn dat u bent inderdaad bij een uitwisseling over de inkoop. U heeft vorige week de regiovisie jeugdhulp vastgesteld met daar ook inderdaad de beslispunten in hoe we de inkoop verder vorm willen geven. En strikt formeel is het dan inderdaad aan alle regiocolleges om dan het besluit te nemen om ook die inkoop verder in gang te zetten. Maar het is natuurlijk een traject wat een... Met behoorlijk wat impact. Het gaat over veel zorgambities, het gaat over veel geld. Dat het ons college goed leek om toch in de uitwisseling eens even mee te nemen. Hoe gaat zo'n inkooptraject nu? Hoe ziet zo'n proces eruit? Dus ook speciaal welkom aan de heer Kuipers inderdaad van de gemeente Amersfoort. Die onder meer leiding geeft aan het hele regionale inkoopbureau, zeg maar. Dus die ook voor vragen beschikbaar is. Dus dan geef ik het woord aan de heer Leegwater.
Even kijken de volgende sheet. We hebben een aantal bespreekpunten opgemaakt waarmee we jullie meenemen eigenlijk vanaf de basis van wat willen we ook weer, waar gaan we naartoe werken en hoe gaan we dat doen. Wat willen we bereiken met de inkoop? Welke kaders hanteren we daarvoor? Welke uitgangspunten? Hoe gaan we het inrichten? En vervolgens de volgende fases, de planningen. Maar ook van wat zijn de kansen en aandachtspunten? En zeker ook jullie vraagstukken die al in het verleden naar boven zijn gekomen. Dan hebben we het over in ieder geval september vorige week in de raadsvergadering, maar ook al in de uitwisseling van september in het begin. Wat willen we bereiken? Uiteindelijk willen we voor onze inwoners zo goed mogelijk, zoveel mogelijk adequate zorg en ondersteuning in gaan kopen. Efficiënt, betaalbaar, met zo'n goed mogelijk samenwerkend netwerk. En dat netwerk dat bestaat uit sociale basis infrastructuur, professionals bij Larix, professionals in de tweede laag, om het zo maar te zeggen, maar ook bij de specialistische hulp. Zoveel mogelijk samenwerking in het geheel. Wat we nu ook tegenkomen is een aantal hiaten, tekorten. Hoe kunnen we de juiste adequate zorg worden ingezet en ingekocht? Wat we ook tegenaan lopen is verschillende financieringssystemen. PMLQ en de BSA zijn de grootste voorbeelden die jullie regelmatig hier langskomen. Maar we maken ook nog afspraken met bijzondere dienstverleningsovereenkomsten. Weer een andere systematiek. PGB, dat blijft, maar ook dat vraagt om een andere invulling. Wat we in ieder geval willen, dus willen die samenwerking in de keten. Behoud van professionals, behoud van professionele kwaliteit. De juiste zorg op de juiste plek, met de juiste kwaliteit. Inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Jullie hebben daarvoor vorige week dus regiovisies vastgesteld. Niet alleen de regiovisie jeugdhulp, maar ook voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat hebben bijna alle gemeenten inmiddels gedaan. Eén gemeente is nog te gaan. Allemaal hebben jullie gezamenlijk gezegd van het gaat om een groei van zelfredzaamheid en participatie. Inzet van eigen kracht. De ondersteuningsvraag moet echt centraal staan. Niet de oplossing, niet per se de aanbieder. Niemand is er wel een schip. Die is daar weer heel belangrijk in. Vraag en resultaat gericht. En ook lokaal doen wat lokaal kan. En regionaal waar daar meerwaarde is. Om dat te bewerkstelligen wordt er een inkooptrajectcentrum opgestart. En die hebben een aantal uitgangspunten en inkoopkaders. Ook hier weer voldoende en kwalitatief goede hulp. En misschien ook nog wel de variatie van hoe kun je dat het beste gaan bieden. duurzaam partnerschap, zodat je een relatie kan opbouwen met je aanbieders en dus ook kan investeren in de aanbieders. Duidelijke afspraken op taakopgave en taakgericht werken. Gebiedsgericht werken, dus de aansluiting tussen bijvoorbeeld Larix, waar jullie het net over hebben gehad. Het voorliggend veld, zoals we het noemen, lokaal in Leusden. En die gespecialiseerde aanbieder. De gezamenlijke monitoring, dus we moeten ook met die aanbieder kunnen kijken hoe kunnen we ons ontwikkelen richting die inwoner, hoe kunnen we ons ontwikkelen richting het zorgveld. Tegelijkertijd, hoe kunnen we ons goed gaan verantwoorden? Past dat allemaal? En de intensieve relatie met die aanbieders is daarin ontzettend belangrijk. Daar moeten we samen in op gaan trekken. We gaan zo meteen naar die aanbieders toe. Het team van meneer Kuipers gaat dat doen. We beginnen het gesprek met de uitgangspunten. 9 jaar taakgericht inkopen op 3 percelen met 1 contract. Specialistische jeugdhulp, inclusief verblijf. Ambulante begeleiding voor volwassenen met beschermd wonen. Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. 3 contracten met een voorwaardelijk percentage voor onderaanneming. Zodat de zorgcontinuïteit ook geborgd is. En met name ook de lokale kennis geborgd is. Ik laat even door, excuus. Contractant, dat kan zijn een samenwerkingsverband, een consortium, samenwerkende partijen, een hoofdaannemer of een corporatie. Dat gaan we nog samen met die aanbieders juist bespreken. Het is wel 1 penvoerder, 1 administratie per perceel. Dat schept duidelijkheid voor gemeenten, dat schept duidelijkheid voor alle partners in het veld, bijvoorbeeld weer terug naar Larix, maar ook de aanbieders zelf, de verwijzers zoals de huisartsen daar zijn. Dus die duidelijkheid, dat is een belangrijke context. De contracten worden voor 3 jaar gesloten. 2 keer opzien van verlenging van 3 jaar. En die relatie willen we ook met hen gaan opbouwen. We willen zekerheid hebben dat we ook vergaand met hen kunnen gaan samenwerken. Binnenkort neemt het college aan de hand van jullie kaders een besluit. Na de besluit gaan we de volgende fase in. Concrete uitwerking van sturing op partnerschap en monitoring met die aanbieders. Inhoudelijke vraagstukken verder uitwerken. Relatie met de wijkteams zoals Larix daar is. Hoe gaan we om met de huisartsen? Hoe gaan we om met andere verwijzers? Uitwerking van een contract, contractvormen. Wat kunnen we allemaal met hen bespreken? Hoe komen we daarop terug? En de uitwerking van de financiële vraagstukken. Die zijn er uiteraard. De voorbereiding is al gestart. In december wordt er ook een beeld geschetst over wat nu de contractvoorwaarden zouden kunnen zijn, hoe we met die aanbieders om zouden kunnen gaan in een relatie. Als dat tot een resultaat leidt, kunnen we, via het team van meneer Kuipers, overgaan tot publicatie. Dat doen we in december. Selectie gebeurt in januari en maart, tot en met maart. Vergunning in april, mei en implementatie vanaf juni. Dat is een ontzettend hoog tempo. Voordat ze daadwerkelijk kunnen starten in januari 2023, moet er ontzettend veel gedaan worden. Daarbij is al eerder uitgesproken ook dat zorgvuldigheid boven de snelheid gaat. We moeten zorgen dat de aanbieders meegaan, maar dat er ook voldoende kwaliteit geboden kan worden aan onze inwoners. En dat moet ook een betrokkenheid zijn van onze inwoners. Als we dan kijken van, biedt het... Wat zijn de kansen die het biedt? Deze manier van aanbesteden, deze manier van contracteren. Het biedt in ieder geval de ruimte om te doen wat nodig is in het kader van transformeren. Ruimte voor innoveren. Partijen kunnen samenwerken, mogen samenwerken. We willen ook graag dat ze elkaar opzoeken. Om uiteindelijk tot innovatievere producten te komen. Efficiëntere producten, betere producten, gewoon hogere kwaliteit. Ook verbeterde administratie bij wijze van spreken. Het duurzaam partnerschap. Dat moet je ook aan werken. Dat moet ook gebouwd worden. Met de 3 contractpartners. Die zelf ook weer samen met hun partners. Dit verder gaan uitwerken. Moet ook een relatie in het netwerk worden opgebouwd. We hopen ook op lagere administratieve lasten. Door de penvoerder in ieder geval daar een rol in te geven. Als aanbieder zelf. Voor onszelf als gemeente is dat eenvoudiger. Maar ook het beperken van die verschillende vormen van financieren. Maakt het voor ons eenvoudiger. Dus een beperking van administratieve lasten. En de financiële beheersbaarheid. We hebben al gezien met de brede spectrum aanbieders dat het ook kansen biedt om te komen tot een financiële beheersbaarheid. Zijn er aandachtspunten? We beginnen opnieuw met de financiële middelen. Ja, er zijn aandachtspunten in het kader van financiën. Daar waar een krapte is financieel, geeft het ook een druk op zorginhoud. En geeft het ook een druk op wachtlijsten, wij spreken. Voldoende dekkend aanbod. Kunnen de aanbieders ook daadwerkelijk met hun consortia, samenwerking, organisaties komen tot de juiste voorzieningen? Kunnen ze allemaal daadwerkelijk de juiste producten gaan leveren? Inzet van het lokaal team. Larix in dit geval, maar dat geldt voor elke regio gemeente aan zich. Het gaat om de aansluiting tussen de professionals. Kunnen die goed samenwerken? Wordt dat goed beschreven? En is er ook een juiste overdracht van cliënten? Is er ook het juiste behoud van eigen kwaliteit en het werk wat er gebeurt? De positie en rol van de onderaannemers. Hoe gaan zij onderling om met hun contract, met hun aanbesteding en met de rol van de gemeente? De informatiepositie van de gemeente. Hebben we de juiste data? Kunnen we op dezelfde de juiste manier gaan sturen op het zorglandschap? Kunnen we juist verantwoorden ook? En dan wellicht nog aandachtspunten die jullie aan ons kunnen meegeven. Waar moeten wij op gaan letten als gemeente Leusden, maar ook als regiogemeente, die van belang zijn bij die contractering? We komen er zo nog op terug waarschijnlijk. Nu hebben jullie zelf al in ieder geval een aantal vragen genoemd, zei ik net al. Die kunnen we ook doornemen nu. En met name Kuipers zal een aantal antwoorden daarin meegeven. Minder aanbieders, hoe gaan we dat bereiken? Mag ik meteen het woord geven?
Druk je op het knopje en dan.
Wat een mooi systeem. De eerste vraag, voorzitter, minder aanbieders. Allereerst, de manier om dat te bereiken is de opdracht die de regio gemeente geeft aan de RISB om taakgericht te inkopen. Dus je gaat niet met een open house constructie werken waar iedereen die voldoet aan de kwaliteitseisen die lastig te stellen zijn in de zorg als beperkende voorwaarden toelaten. Maar je zegt, je gaat met één contractpartij. Is het voorstel, wat waarschijnlijk een consortium zal zijn van een aantal aanbieders, ga je de opdracht geven om alle zorg en ondersteuning die nodig is in de regio lokaal te organiseren. En minder aanbieders, daar wordt veel over gesproken, maar dat is op zich natuurlijk geen doel. Wat je wil bereiken is dat de goede zorg geleverd wordt en dat er ook een houdbaar stelsel is. En er wordt veel over geld gesproken. Maar waar ik me het meeste zorgen over maak, is dat we over een aantal jaar voldoende professionals hebben om die zorg ook te leveren. Want de arbeidsproblematiek wordt het echte probleem voor de komende jaren. Nou, dat kun je bereiken door het werk aantrekkelijker te maken, de professionals ruimte te geven, maar ook door ze minder administratieve lasten te geven. En dat is wat die taakgerichte aansturingsmethode mogelijk maakt. Ja? Nou, vervolgens is de vraag van hoe bereiken we voldoende kwalitatief aanbod? Dat gaat eigenlijk vanuit dat we dat, of hoe behouden we het, dat we nu geen probleem hebben. En nu hebben we natuurlijk ook een probleem. Ik had het net al over, je ziet een nog groter probleem aankomen. Je ziet vooral dat in de moeilijke functies, denk aan jeugdbescherming of de zware jeugd GGZ, dat het steeds lastiger is om professionals daar te behouden. Dus ook hierbij was de opdracht aan ons van, ja, niet alleen hoe behouden we voldoende kwalitatief aanbod, maar hoe krijgen we het ook, want ook nu hebben we behoorlijk wat problemen. De opdracht van bestuurders aan de regio is van zorg binnen de voorwaarden dat dat gerealiseerd wordt. En daarbij is taakgerichte inkoop is zeg maar een van de oplossingsrichtingen.
Ik stel voor om even eerst de inleiding te doen en dan met de vragen te komen.
Ja, dan ga ik gewoon verder door met hoe kunnen we werken aan minder of geen wachtlijsten. Ik heb een stukje meegemaakt van het vorige gesprek met Larix. En daar kwam het eigenlijk ook al aan de orde. Wachtlijsten kunnen ontstaan door problemen in de instroom, problemen in de doorstroom of uitstroom. Het belangrijkste is in de instroom, en dat is een discussie die nu ook landelijk speelt over de hervormingsagenda, van wie heeft er allemaal recht op jeugdhulp. Op dit moment, het laatste getal dat ik gehoord heb, heeft ongeveer 1 op de 8 jongeren in Nederland heeft jeugdhulp wat betaald wordt door de overheid. En de vraag is, of eigenlijk is de conclusie van Rijk en Gemeente geweest, dat is niet houdbaar. Dat is niet wat we willen. Vandaar dat Rijk en Gemeente ook hebben afgesproken op het moment dat er overeenstemming is bereikt over het geld en wat gemeenten extra hebben gekregen, dat er ook een hervormingsagenda zou worden opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over de houdbaarheid van het stelsel. En een van de belangrijke onderwerpen daarin is de reikwijdte van de jeugdwet. En dat komt erop neer van wie vinden Rijk, gemeente, maar bij de discussie zijn ook de professionals, de inwoners en de zorgaanbieders betrokken. Wie vinden we nu dat recht heeft op individuele voorzieningen in de jeugdhulp? Dat is een discussie die nu landelijk speelt. Maar Larix vertelde net ook van, het heeft ook te maken van wat doe jij in instroom? Ben je er tijdig bij? Zijn er voldoende mensen om het goede gesprek te voeren? Zijn er voldoende algemene voorzieningen waar je naar kunt verwijzen? Hoe meer dat geval is dat je er op tijd bij bent, dat je mensen op alternatieven kan wijzen, hoe minder er doorstromen naar individuele voorzieningen, hoe kleiner de kans is op wachtlijsten of wachttijden. Hetzelfde speelt met de doorstroom. Maar daar spelen de professionals ook een rol. De gemeente en professionals, maar ook landelijk, moeten daar veel meer over praten. Wanneer is nu goed genoeg? Dat is een hele normerende discussie. Maar ik weet niet of hoe het in Leusden is, maar in Amersfoort weet ik wel dat veel professionals heel lang bezig blijven met mensen van alle goede bedoelingen om te kijken van hoe het beter kan. En dat is een normerende politieke discussie van ga je uit dat voldoende is dat iemand kan participeren, dat veiligheid gegarandeerd is, of wil je ook dat mensen beter zijn, wat dat dan ook maar is. Want ik ben geen medicus, dus ik vind het lastig ook om zelf te definiëren. De uitstroomkant, daar heeft de gemeente ook een rol van, zijn er voldoende voorzieningen om naar uit te stromen? Nou, we weten allemaal dat de woonproblematiek in Nederland groot is. En je ziet dat mensen in voorzieningen zitten van de WMO en jeugd, die daar eigenlijk niet thuis horen, maar het langer zitten omdat ze niet kunnen uitstromen naar de beschikbare woningen of appartementen of anderszins. Ga ik door met de laatste vraag van, en dat is een makkelijke, hoe betrekken we inwoners en zorgvraags bij de inkoop? Dat is domweg de opdracht die het RISB van de regionale bestuurders heeft gekregen om dat te doen. Dus dat zullen we doen. Het is niet altijd makkelijk, zeker niet als het gaat om jongeren, om die bij zoiets ingewikkelds als inkoop te betrekken. Maar we proberen het wel. Op allerlei manieren zoeken we contact met jongeren om ze te betrekken bij dit soort vraagstukken.
Ga jij nou verder of is dit... Kijk, daar lopen we netjes in. Welkom, wethouder van de Vecht. Je mocht Achterveld verlaten. Kunnen we hieruit concluderen. Dan gaan we over naar de vragen. En ik zag daar al meneer Kramer al tijdens het verhaal de vinger opsteken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn excuus daarvoor. Ik werd even getriggerd door meneer Kuipers. Dank trouwens voor uw toelichting. En ook uw collega aan de rechterzijde. U zei, we hebben een probleem met kwaliteit. We willen kwaliteit inkopen. Zorgpersoneel, dus het is een druk op de markt van personeel. U gaat die aanbesteding doen voor 3 jaar. Met nog een keer, 2 keer een verlenging. Dat betekent dat we onderweg 9 jaar zijn. U heeft het over een consortium. En dat consortium heeft weer een aantal onderaannemers. Hoe waarborgt u straks dat we dus over 9 jaar nog steeds diezelfde kwaliteit hebben als in het eerste jaar? Met andere woorden, het hele traject is een verloop. Het is mensenwerk. Dus in hoeverre wordt dat gewaarborgd? Dat is 1 vraag. En de 2e vraag die ik heb ten aanzien van de inkoop. U gaat een inkoop doen voor de eerste 3 jaar. Dan wordt die verlengd. In hoeverre maakt u nog prijsafspraken voor de 2 volgende termijnen? Wordt dat meegenomen? Want als ik aanbieder ben en ik heb een contract voor 3 jaar. En ik weet uit mijn hoofd dat ik nog 6 jaar weer ben verbonden. Ja, dan weet ik wat ik met die prijs ga doen. Die gaat omhoog. Dus ik wil even weten hoe u daar tegenaan kijkt en wat u voor maatregelen neemt in deze. Dank u wel.
Mag ik de Kuipers vragen dat antwoord te geven?
Gaan we best doen. Allereerst, de bedoeling in de aanbesteding is dat we een contract sluiten voor 9 jaar. En daarmee de garantie geven aan de organisatie dat zij, als het goed gaat, een 9-jarig contract heeft. Maar wel als het goed gaat. En dan is de vraag die u terecht stelt van hoe kijk je van of het goed gaat en of de kwaliteit geleverd wordt. Dat is een hele verzameling aan instrumenten. Allereerst dwingen we in het contract een aantal dingen af. En het belangrijkste daarvan is dat je echt op zoek bent naar een partnership met een open boek huishouding. Dus je moet permanent van elkaar weten van wat de situatie is in het bedrijf. He, want je schakelt met 1 partij gedurende een lange periode, schakel je de marktwerking uit. Blij dat we iemand blij maken in dit gezelschap. Maar dat betekent dus dat je andere instrumenten daarvoor terug moet laten komen. En nou, ik noemde net al eentje. Een tweede is dat de gemeente gewoon eigenaar moet zijn van de informatie. Dus altijd toegang hebben tot alle informatie. En dat je een hele rits kwaliteitsinstrumenten krijgt van cliëntenmeting tot en met visitatie door andere professionals en andere zaken. En de kern komt erop neer. En dat lijkt een beetje over de discussie die ook met Larix heeft gehad van, als je vindt dat het niet goed gaat, moet je in staat zijn om ook in te grijpen in wat er gebeurt. Dat betekent niet dat je precies de bedrijfsvoering hoeft te beïnvloeden, maar je moet wel daar afspraken kunnen maken en op een gegeven moment daar ook de harde keuzes in kunnen maken.
Mag ik daar een hele korte toevoeging op geven, voorzitter? Nee, want een belangrijke reden om voor een langjarig contract te gaan, zoals u allemaal weet, zeker als het over jeugd hebt, hebben we het nu over heel veel aanbieders. Als je aan dat veld vraagt om zich echt te organiseren in consortia, dat gaat voor hun natuurlijk een enorme investering betekenen. Om dat allemaal neer. En als je ze dan geen zekerheid geeft dat soort investeringen, zeg maar, ook langjarig terugverdiend kunnen worden, of ook langjarig effect hebben. En je zegt, ja, nou, heel fijn dat jullie in een groot consortium organiseren, maar over 2 jaar dan zien we wel hoe we het gaan. Ja, weet je, dus je zult echt voor dat langjarige partnerschap moeten.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan beide heren. Ze kunnen het allebei vast beantwoorden. Het sluit aan bij de regiovisie die de heer Leegwaard noemde. En daar staat als laatste bullet point lokaal wat kan en regionaal bij meerwaarde. Ik ben er niet op tegen zijn. Dit gaat vooral over regionaal en meerwaarde enzovoort. Maar kunt u mij 1 of 2 voorbeelden geven wanneer lokaal dan echt lokaal kan zijn en zo, en dan gaat het voor mij wat sterker leven. Dus wanneer wordt iets lokaal aanbesteed en niet regionaal?
Zullen we beginnen met 1 voorbeeld. Dagbesteding die gedaan wordt bij de bron bijvoorbeeld. Dat zijn mensen waarbij we in het verleden met regionale contracten een zorgaanbod realiseerden. En wat we proberen nu, op dit moment al, ervoor te zorgen dat zij lokaal met een lager vervoerspatroon bij de bron worden gebracht en gehaald en daar ook worden geholpen en daar worden ondersteund. Dat doen we lokaal. Zometeen, of nu eigenlijk al in de opdracht niet, zit dat bij de gemeente Amersfoort.
Dank u wel.
Voor het Rijkshuis.
Ja, bedankt. Ik heb 4 vragen. En dat gaat met name over sheet 7, die drie percelen. Perceel 1, specialistische jeugdhulp. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de samenwerking die nu in de BSA is? Betekent het dat, dat die samenwerking stopt? Want een van die organisaties wordt nu penvoerder. Nou, valt het uit elkaar, zeg maar, wat is opgebouwd, vroeg me af. Die voorwaardelijkheid, kunt u daar nog een toelichting op geven hoe dat in elkaar zit? Want als één organisatie penvoerder wordt, hoeveel procent mogen zij dan bij andere organisaties beleggen? Is dat 20% of 70%? Derde vraag, waarom is beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit elkaar getrokken? Waarom zit dat niet in hetzelfde perceel? En welk voordeel heeft deze hele nieuwe manier van inkoop nou voor een zorgorganisatie? En kunnen zij dat hoge tempo van implementatie, waar ze eigenlijk dan een half jaar de tijd voor hebben, is dat haalbaar, is dat getoetst?
Terechte vragen van de eerste specialistische jeugdhulp. Betekent dat dat met BSA jeugdhulp wordt gestopt? Ja. Met BSA jeugdhulp hadden we een contract tot eind 2022. En dat betekent dat als deze aanbesteding wordt doorgezet, dat dat contract eindigt. Maar de partijen van BSA jeugdhulp kunnen inschrijven. Alleen de opdracht wordt wel groter, want die bevat ook een deel van de PMLQ. Per se. De voorwaardelijkheid was even op zoek. Daar zijn we nog niet helemaal uit. We zijn op dit moment de inventarisatie aan het doen aan bij andere regio's die hier ook percentage in opgenomen. En vooral ook bij zorgkantoren die hier veel meer ervaringen in hebben van wat de best werkende percentages zijn. En dat heeft te maken met inderdaad verhouding tussen eigen doen en zelf doen. Maar wat ook een belangrijke opdracht is die de regiobestuurders hebben meegegeven, van we moeten wel zorgen dat de zorg ook lokaal geleverd kan worden en dat lokale kennis en professionals behouden blijven. Dus dat wordt nu in beeld gebracht en de planning is dat we dat in november met de bestuurders in de regio bespreken. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is om twee redenen uit elkaar gehaald. Eén, omdat als je het samen zou voegen, het verschil nog groter zou worden. En dat vonden we, of de bestuurders ook, een risico. Tweede argument is, de MO, in de resterende vorm, is een beschikbaarheidsfunctie. Dus dat is gewoon echt een soort last resort, waar plek is als je echt nergens meer weet. En we proberen, in lijn met de visie, juist zoveel mogelijk mensen uit de regio daar buiten te houden. Maar die meteen te voorkomen dat die eigenlijk in die voorziening komen, maar meteen in andere plekken terechtkomen. Of vooral thuis ambulante ondersteuning te geven. Want en dat zit in dat perceel beschermd wonen en begeleid wonen. De laatste vraag, wat is het voordeel voor de zorgorganisatie? Dat is het grappige ook. Bijna alle zorgorganisaties, zeker wat grote, juichen dit toe, omdat een enorme vermindering van administratieve lasten betekent, de professional meer ruimte geeft en hun ook zicht geeft op een langere periode waar ze ook de transformatie kunnen ingaan. Ze vinden het aan de andere kant ook eng, hè, want je loopt ook het risico, net zoals met elke aanbesteding, dat je contract verliest. Of dat je een minder groot aandeel krijgt dan je zou winnen. Maar ze zijn allemaal blij dat je dat niet, dat ze niet elk jaar of elke paar jaar in zo'n malle molen van een aanbesteding terechtkomen. Wat de bestuurders juist tegen ons gezegd hebben, is ook met het oog op de zorgaanbieders van kies voor zorgvuldigheid boven snelheid. Want wat absoluut niet wil hebben, is dat er problemen in de zorgcontinuïteit of gekke disrupties ontstaan. Aan de andere kant, en daar willen we nu juist met de aanbieders over praten, loop je als je het proces heel erg oprekt ook het risico dat er allerlei effecten ontstaan, dat mensen gaan voorsorteren op een mogelijke uitkomst. Dus dat bij wijze van spreken aanbieders minder goed gaan doen of andere keuzes gaan maken, omdat ze toch al denken dat het niet wordt. En dat kan ook weer problemen veroorzaken. Dus het is een soort evenwichtskunst om het goede het termijn te kiezen. Daar in november hebben we een tweetal marktconsultaties met de aanbieders waar dit ook nadrukkelijk onderwerp van gesprek is.
ik nog een hele kleine toevoeging mag doen. We hebben inderdaad ook als bestuurders wel de discussie gehad. Moet je een jaar langer nemen of niet? Hè? We zeggen, maar als je daar op voorhand al voor kiest, dan weet je één ding zeker. Dan neem je een jaar langer, zeg maar. Maar inderdaad, daarom stond het ook met rood op zie. Die zorgvuldigheid gaat wel voor het tempo. Want je moet gewoon straks zien dat je gewoon goed werkende consortia hebt. En als ik toch een kleine toevoeging op de heer Kuipers van het aantal aanbieders, die ziet hier absoluut voordelen van. Maar als kleine PMOQ-aanbieder is het ook wel hartstikke spannend natuurlijk. Hè? Ik denk dat we daar ook wel gewoon helder over moeten zijn. Want nou, wellicht kun je aanhaken bij een consortium, maar dat we met z'n allen ook terug willen van 400 aanbieders naar echt minder. Dus ik kan me een paar organisaties voorstellen die dit er gewoon wel spannend vinden. Ik denk dat we daar ook niet omheen moeten hebben.
Dank u wel, voorzitter. Nou, mijn voorgaande collega heeft al veel vragen gesteld die ik ook wou stellen. Maar één, bijvoorbeeld met de specialistische jeugdzorg. Een klacht die ik nu veel hoor van de psychologen die daar doen. Die zeggen van, er komt een kind binnen met een borderline stoornis. Maar terwijl we aan het praten zijn, blijken er nog onderliggende problematiek te zijn. En dan past het niet in het behandelplan. En dan kunnen ze eigenlijk niet verder. Is het met deze manier van inkopen en taakgericht werken, wordt dat ondervangen? Dat is vraag 1. En ik ben een beetje bang voor een soort ondergrens, wat veel speelt in veel regio's, maar ook hier. Dat zijn de crisisbedden. En de wethouder heeft al toegezegd, nou, al moet ik er zelf een bed beschikbaar stellen, bewijzen we maar een bed komt er. En daar vertrouw ik ook in. Een wethouder. Nou, geef. Maar het bed komt er. Alleen het punt is het leuren met mensen om zo'n bed te krijgen. Een crisisbed, wordt dat op deze manier, van deze manier inkopen, ook ondervangen? Of ga ik veel te ver de diepte nu in?
Ik zal mijn best doen, maar ik weet niet of het helemaal gaat lukken. Inkopen is geen panacee voor alles. Hè? De omvang bepaalt en het budget bepaalt uiteindelijk wat er gedaan kan worden. En natuurlijk zit er in de inkoop, invliegt, maar dat gaat ver. Maar daar moet de time-out en crisisbedden in zitten. Alleen. Niemand kan voorspellen hoe de jeugdzorg zich ontwikkelt. Dus je gaat aan de voorkant, maak je inschattingen over wat zo'n organisatie kan doen, wat de ontwikkeling in de maatschappij is, hoeveel cliënten je mee te maken hebt. En dan maak je business cases van. En die monitor je vervolgens ook van hoe de praktijk werkt. En op het moment dat dat tegenvalt, ga je met zo'n aanbieder ga je het gesprek aan van. Wat is de reden dat het tegenvalt of meevalt? Kun je dat zelf bijsturen? Of anders komt dat toch weer op de tafel van de raden terecht. Van, er is veel meer instroom. Daar is niks aan te doen. Dat is een maatschappelijke ontwikkeling. Hoe wil je daar als raad mee omgaan? Moeten er crisisbedden bij komen? Of laten we wachtlijsten ontstaan? Dus in die zin sluiten we wel een langjarig contract. Maar dat betekent niet dat we als u als raad en de bestuurders daarmee 9 jaar niks te doen hebben. Want je blijft in gesprek met die organisatie en je moet anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, wetswijzigingen, alles wat er nog aan kan komen. Als de opdracht aan dat consortium zal veel meer dan nu het geval zijn met die 400 aanbieders die net werd genoemd, zeggen lever alle ondersteuning en zorg die nodig is. Wat je nog steeds ziet de afgelopen jaren, ondanks dat we best wel wat slagen hebben gemaakt in de periode, vergeleken met de periode van voor de decentralisatie, dat er nog steeds veel te veel professionals rond de cliënt zitten. Zeker als er sprake is van een grotere problematiek, zie je dat er nog veel kinderen veel van de ene naar de andere aanbieder worden wordt verwezen. Soms is dat onvermijdelijk omdat het een hele specialisme is. Maar wat ik begrijp, en nogmaals, ik ben zelf geen medicus, is dat het vaak ook niet nodig is en te vermijden is als je beter in een organisatie samenwerkt. en het meer organiseert om het kind heen.
Zijn daarmee de antwoorden op de vraag gekomen?
In elk geval zo goed mogelijk, want ik begrijp ook wel dat ik een beetje overvraag. Dus dat, dank u wel.
Mevrouw Houtvee.
Ja, dank u voorzitter. Ik had ook nog een vraagje. Het is de bedoeling dat het allemaal duidelijk wordt, of duidelijker wordt voor de aanbieder. Maar hoe worden de cliënten er dus ook beter van? En ik had nog een paar andere vragen. Ook hetgeen wat er net eigenlijk gezegd werd in het antwoord op mevrouw Belt. We sturen bij wanneer we zien dat het eigenlijk niet goed gaat. Dus dan kunnen we dat weer met de aanbieder bespreken. Maar ik vroeg mij af, u zei ook al eerder van het is bijvoorbeeld bij de jeugdzorg moeilijk om de jongeren te betrekken van waar ligt nou de behoefte. Maar als wij niet weten waar de behoeften liggen van de cliënten, hoe kunnen we dan correct gaan aanbesteden om deze doelgroepen allemaal te bedienen? Dus ik vraag mij af hoe we nou eigenlijk een beetje het kip-en-ei verhaal gaan doen. En dat vind ik wel zorgelijk, want als wij niet weten wat we aan het doen zijn, dan is het dus een gegeven dat we sowieso moeten gaan bijsturen. En dat kost geld. En geld wat we ook op andere manieren misschien kunnen gebruiken. Dus ik vroeg me af hoe dat in elkaar zit. Oh ja, ik had ook nog een andere vraag. Nog één. Ik zie in het stuk ook staan dat Larix met team lokaal in deze regiovisie er ook weer een taak bij krijgt. Maar ik vraag me af dat als wij Larix dus niet bijplussen, hoe kunnen we dan in deze regiovisie wel een beroep doen op Larix?
Zal ik misschien...
De laatste vraag wellicht.
Ja, en de uw tweede vraag, kunt u die nog heel kort herhalen?
De behoefte van de jongeren...
Ja, behoefte van de jongeren.
Nee, en de cliënten, algemeen.
En dat is natuurlijk ook wat de heer Kuipers zei. We gaan in deze aanbesteding, dat is ook gewoon een opdracht, echt met ervaringsdeskundigen werken. Dus wat de heer Kuipers zei, dat het lastig is om ze te bereiken, maar dat betekent niet dat we ze niet gaan betrekken. Hè. En dus absoluut, in dit traject willen we ook die, nou ja, voor al die percelen, zeg maar, met ervaringskundigen, cliënten, et cetera, ook die input naar voren halen. Dus in mijn beeld is daar geen discussie. Wat je met deze inkoop ziet, is dat je, en dat moet ook inderdaad in verdere uitwerking gaan blijken, is dat ook de relatie tussen het wijkteam en de aanbieder zal veranderen. Omdat je... Het woord partnerschap staat geloof ik 12 keer in de sheets. Weet je, het is echt, je doet het met elkaar. Dus ook, en laten we ook even zakelijk kijken, in een taakgerichte aanpak, en dat zie je bij de BSA nu ook al gebeuren, als die het idee hebben van ja, maar dit is eigenlijk een stuk zorg wat ook vanuit het lokale team gedaan zou kunnen worden, weet je, dan wordt daar wel het gesprek over gevoerd. Als jij gewoon een uurtje factuurtje vergoed krijgt voor iemand die je, dan zul je daar wellicht toch iets anders in zitten. We zijn ook aan het kijken of we de wijkteams niet kunnen versterken door een stuk ook echt behandeling te kunnen gaan doen. Dus niet alleen triage doorwijs, maar behandeling. Meneer Kramer zei bij het vorige traject ook, daar komen ze weer om geld. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je het dan weghaalt aan de achterkant. Hè? Dus als je een stuk zorg niet meer door zorgaanbieders laat geven, maar door je wijkteam zelf. Maar dat soort trajecten zijn we over aan het nadenken. Even heel flauw, inderdaad, stel u besluit nu op basis van het vorige stuk te zeggen van nou, wat een waardeloos verhaal was dat. En we gaan echt geen euro meer in Larix stoppen. En dan komen we bij u terug wat dat betekent op de uitvoering van de zorg. En dat zou kunnen betekenen, nou, dan schiet ik natuurlijk helemaal door in als dan de scenario's. Maar dat je als leuze op een hele andere manier je moet verhouden tot je zorgaanbieder, zeg maar, dat je misschien wel extra zorg aan de achterkant in moet gaan kopen. Of extra begeleiding, omdat je dat aan de voorkant niet geregeld krijgt. Maar er zit absoluut een afhankelijkheid in.
Meneer Kuipers, hoort u nog in de antwoorden nog plek voor een antwoord wat u moet geven?
De eerste vraag was volgens mij nog wat cliënten er beter van worden. En in feite is onze opdracht van koop in wat er in de door u vastgestelde regiovisie staat. En daar staat onder andere in van... Het zorgt dat cliënten snel en dichtbij geholpen worden. Het zorgt dat ze waar mogelijk niet naar een beschermd woningplek moet worden, maar dat ze 24/7 thuis ondersteund kunnen worden. Dat soort dingen is de opdracht om te realiseren. In die zin is de inkoop echt volgend op wat u zelf in de visie en uw beleid heeft vastgesteld.
ik zie daar nog een vinger van mevrouw Van Eijden. En daar wou ik het eigenlijk mee proberen af te sluiten. Want...
Ik begrijp dat onze partij niks meer mag vragen vandaag.
Ja. Tuurlijk mag u dat. Maar,
ik... maar niet vanavond.
Nee, ik krijg daarna nog de kans. Maar ik wil wel op voorhand mijn excuus maken voor al die mensen die al staan te wachten.
Maar volgens mij, jij bedoelt, met alle achting voor het CDA, maar volgens mij heeft u al een paar vragen gesteld, of niet?
U krijgt zo nog de kans, meneer Mulder. Precies. Heb ik gehoord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou willen vragen, stelsel in groei. Het rapport van de AEF geeft duidelijk aan dat de uitstroom vooral een probleem is bij de groei van het aantal cliënten. Is dat iets wat meegenomen wordt? Tweede vraag. In het inspectierapport, daar staat ook een heleboel in. Ja, wat eigenlijk onvoldoende nu is. Nemen jullie dat mee in de aanbestedingen? En mijn laatste korte vraag. Er is kans dat met een nieuw kabinet de specialistische jeugdhulp mogelijk terugkomt bij de overheid. Nemen jullie dat ook al mee in dit kader?
En dat is overheid, in dit geval de Rijksoverheid, denk ik. Oké. Meneer Kuiper?
Dank je. Wij houden met al deze dingen rekening, maar ze kunnen niet beïnvloeden. Dus we hebben een uitgebreide risicoparagraaf gemaakt. Maar alles wat staat in het rapport van AIF en in het rapport van de commissie Sintek, ik heb toevallig in beide in de stuurgroep gezeten, dat nemen we mee. En wat nog belangrijker is, ik zei al, nu wordt de hervormingsagenda opgesteld. En daar wordt ook die discussie gevoerd over de toegang, de rijkwijde, maar ook welke zorg moet in de toekomst regionaal, bovenregionaal of landelijk worden ingekocht, die vindt daar in plaats. Nou, ook daar ben ik weer gevraagd door de VNG om in de stuurgroep te zitten. Dus ik zit dan vrij dicht bij het vuur. Dus al dat soort ontwikkelingen nemen we mee in de inkoop. Inspectierapporten, daar doelt u waarschijnlijk over de jeugdbescherming. En dat is nou juist een deel wat we niet inkopen in regionaal, maar wat we nu ook bovenregionaal inkopen. Dus de Safe Veilig Midden-Nederland. Dat is iets wat we bovenregionaal al doen. En wat we dan wel weer uitwerken in regionale subsidies. Maar ook dat moet natuurlijk afgestemd worden. En die vraag werd net ook gesteld over wat doet het lokale team. En wat moet de specialistische jeugdzorg aanbieden doen. Dus dat is een soort keten die opnieuw opgebouwd wordt. En die moet gaan sluiten. En waar de komende jaren aan gewerkt wordt. En dat moet, dat zijn lego steentjes die op elkaar moeten passen.
Dan was er nog een vraag over de kabinetsformatie, maar daar kan u, denk ik, sowieso geen antwoord op geven, want dat formeren vindt nu nog plaats.
Klopt, ja.
Oké. D66, Jan Mulder.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een briljant plan. We kunnen als gemeente blijkbaar niet de zorgkosten naar beneden krijgen, of de administratieve kosten naar beneden krijgen. Kwaliteit met de, vinden we ook moeilijk. En we verzinnen het consortium. We gaan het consortium laten we dit verzinnen. Briljant idee, ik kan niets anders zeggen. Maar ik maak me ernstig zorgen, want ik zie toch een heel groot patroon. Ik bedoel, het Rijk heeft in de tijd volgens mij naar de provincie gebracht, van de provincie kan het beter. Toen was het verder deze naar de provincie, naar de gemeente, die kunnen het beter. En nou zeggen gemeenten, nou, de zorg kan het beter. Ik heb er mijn twijfels over. En een van de dingen die bij al die andere transacties steeds terugkwam is, we doen het te snel, laten we meer tijd nemen. En hier zie ik hetzelfde. Ik hoor u zeggen dat het zorgveld, de grote jongens, dit misschien wel zien zitten. Ik ben heel benieuwd wat de kleine zorgaanbieders hiervan vinden. Of die ook zitten te popelen om hiermee aan de slag te gaan, om zich opnieuw te gaan reorganiseren. Ik heb je ook horen zeggen dat u bang bent voor de arbeid, hè, de arbeid die wegloopt. Nou ja, u weet ook de gegevens dat al die ZZP'ers in ieder geval stoppen met de jeugd, want daar worden ze helemaal gek van. En hoe voorkom je dat nou op deze manier? En waarom moet het dan zo snel? U wilt dat de zorg zich gaan organiseren. En
Ik heb geen idee hoe ze dat gaan doen. En ik voel me eigenlijk ook nog een beetje voor het lapje gehouden als we in een visie zeggen, we gaan het met minder zorgaanbieders doen en ik lees hier dat we het met één doen. Dan denk ik van ja, zeg, zo weet ik er ook nog een paar. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, wat zegt het zorgveld nou precies en met name ook die kleine zorgaanbieders. Wat zeggen die en waarom moet het in met zoveel vaart en waarom geven ze niet meer tijd?
Wat ik volgens mij eerder heb gezegd is dat zorgaanbieders, ook de kleinere, de visie en de principes die er aan de grondslag ligt, ook aan de taakgerichte systematiek, beter vinden dan de huidige PMQ of de DBC's die in het verleden zijn toegepast. Maar net zoals wethouder Kiel zei, ze vinden het wel eng en zeker de consequenties die dat voor hun organisatie kan hebben. Want net zoals bij alle andere aanbestedingen, behalve bij een open house, weet je niet wat hier aan de voorkant uitkomt. Ik deel ook met u dat het een spannend traject is om dit te doen. We zijn niet de eerste. We hebben er ook ervaring mee. Hè? Dus we hebben ook ervaring met de BSA jeugdhulp. We kijken naar de andere regio's waar dit ook plaatsvindt. En we zijn ook nauw aangesloten op de landelijke instituten die zeg maar bezig zijn met sociaal domein, anderen met al deze modellen en waar nu volop gesproken wordt of dit niet de uitvoeringsvariant in Nederland moet worden. En dus het is niet zoiets wat zeg maar helemaal in het begin van de experimenten zit, maar waar echt nu gewoon over nagedacht wordt van deze manier van werken waarin je professionals de ruimte geeft, waar je de administratieve lasten terugbrengt, waar je gaat sturen op waarde in plaats van op markt en waar je wel zakelijk met elkaar kijkt van wat zijn de problemen en hoe ga je die oplossen en wat voor politieke keuzes maak je daar ook in. Dat wordt als een betere oplossing gezien dan zeg maar de systemen die de afgelopen jaren hebben gehanteerd en die ook niet tot goede resultaten hebben geleid. Volgens mij heb ik zo goed mogelijk antwoord gegeven op de vraag. Ja.
Een heel eerlijk vraag, heel eerlijk antwoord, dank u wel. Het neemt mijn onrust nog niet weg, maar de laatste vraag was waarom zo snel? Waarom meer tijd?
Ja, en dat is de wethouder Kiel heeft dat volgens mij net ook aangegeven van je moet ergens beginnen. We gaan nu de gesprekken in met de aanbieders waar dit nadrukkelijk onderwerp ook van gesprek is en waarbij we hebben de opdracht hebben gekregen om zorgvuldigheid boven snelheid. Maar je moet op een gegeven moment ook stappen zetten om de discussie te voeren. Als je het alleen maar over visies en principes blijven hebben, dan gebeurt er ook niks. Maar op het moment dat uit de marktconsultaties en de risicoanalyses blijkt dat er bijvoorbeeld onverantwoorde risico's in zitten in de snelheid, dan hebben wij de opdracht om terug te gaan naar de bestuurders en daarover te rapporteren en dan kunnen ook andere keuzes worden.
Ja, ik wou echt sluiten.
2,5 jaar geleden hebben we besloten de BSA op te richten. Daar hebben we 1,5 miljoen in geïnvesteerd, als het niet meer is. Er ligt nu weer een voorstel om voor 2022 weer te investeren. Is dat niet geslaagd? Is dat mislukt? Waarom gaan we nu naar een nieuw consortium toe? Misschien moet ik die vraag schriftelijk stellen.
Het inkopen met een taakgerichte variant, dat is iets anders dan het inkopen met een fixed price. Dat is niet, dit is het bedrag en dan over 9 jaar dan komen we terug. Taakgerichte variant is dat je met elkaar afspraken maakt over wat de scope van de opdracht inhoudt. Zoals we bij de BSA doen. Dat betekent niet, dat heeft de heer Kuijs net ook aangegeven, dat op het moment dat je dus ontwikkelingen ziet niet autonoom beïnvloedbaar zijn door de aanbieder zelf, dat je met elkaar natuurlijk wel het gesprek hebt van oké, wat betekent dit voor de hoeveelheid werk die er ligt? Nou ja, u kunt zich bij de BSA ook nog wel een corona-effect voorstellen, met wachtlijsten die daarbij, dat zij dan bij ons terugkomen en zeggen van ja, dit is wat wij zien, hoe gaan we dat oplossen? dat is voor mij, en ik snap dat het zo niet voelt als ik bij u kom met extra geld, maar wel zoals het zou moeten. Want die PMOQ, die komen niet lang. Die sturen gewoon een extra factuur en die betalen we gewoon. En met deze partijen zit je dus aan de voorkant. Dat betekent dus dat ik inderdaad, dat we nu al, ik denk dat er een vraag komt, maar de heer Kuipers is, ze zijn nu nog met de BSA in gesprek. Hoe groot is dat dan? Wat konden jullie daar zelf van beïnvloeden? Wat zijn exogene factoren? En daar komt dan een bedrag uit en daar heb je dan overeenstemming met elkaar over. Dus het is niet zo, en ook niet bij deze aanbesteding, dat het een bedrag is en dat je daar 9 jaar van af bent. Maar het gesprek over geld voel je wel aan de voorkant en niet achteraf bij de factuur.
Oké, nu ga ik iedereen dankzeggen voor de bijdragers en sluit de vergadering. En nogmaals met excuus aan degene die hebben moeten wachten, maar we hadden een kwartier uitloop voorzien.
Ik wil graag zo snel mogelijk door, dus als iedereen die er niet thuis hoort even wil verdwijnen en iedereen die er wel thuis hoort even plaats wil nemen. Iedereen van harte welkom. Het heeft inderdaad wat geduurd vanwege het vorige onderwerpen. Dat waren nogal complexe materies. We gaan nu over naar de Biezenkamp en ik heb begrepen dat de heer Blok graag een presentatie eerst wil geven. Gaat uw gang. Ja, ik vind het prima.
Hier? Ja. Zo doet hij het?
Ja,
ja, ik hoor het. Oké. Okay. Zo. Goedenavond en bedankt dat ik hier mag zijn. Vanmiddag, of althans het was bijna avond, hebben we met een aantal van u, van de raadsleden, over de Biezenkamp gelopen. En hebben we de situatie ook ter plekke kunnen bekijken. En nu gaan we hier kijken naar een aantal plaatjes en ik licht wat toe. En na afloop van de... Oh, dit wordt opgenomen, zie ik, hè? Na afloop van de presentatie is er gelegenheid dan om wat uit te wisselen, vragen te stellen of wat dan ook. Ik klik even door. Ik heb met heel veel mensen gepraat, stukken gelezen en daar komt eigenlijk dit uit als de top 5, als je al een top 5 moet gaan benoemen. Er zijn wel meer zaken die ook nog spelen, maar dit komt er wel als eerste uit. Dus de scooters, auto's op het plein, vrachtwagens, snelle fietsers, hangjongeren en dan het kinderdagverblijf, dat ze het halen en brengen vooral. En het Oostersteegje, laden lossen van de Lidl en vrachtwagens die er doorheen gaan. De huidige situatie, ik zal een paar plaatjes laten zien. En dit is het halen en brengen bij het kinderdagverblijf. Is het net alsof er een bom ontploft is of zo. Je kunt ook zien dat de afstand tussen de geparkeerde auto's hier en de geparkeerde auto's daar, die is vrij klein. Je hebt er weinig manoeuvreerruimte. En wat er gebeurt is dat de auto's dan hier doorrijden en aan de andere kant, dat kun je hier nu niet zien, terechtkomen op het voetgangersgebied, wat niet de bedoeling is. En dit is de uitrit van Jumbal. Die komt uit op het kinderdagverblijf, op die parkeerplaats. Regelmatig staat hier iemand voor geparkeerd voor langere tijd. En ook is het zo dat de vrachtwagen niet altijd de draai kan maken om eruit te komen, omdat auto's met het halen en brengen bezig zijn. Een voorbeeldje van een marktdag. Dus, ik heb dat nog niet eerder gezien. Dit is het voetgangersgebied wat ik hier schrijf vanuit de Hamerveldseweg bekeken. Links heb je het kinderdagverblijf. En je ziet dat het gewoon redelijk vol staat. De auto die rechts staat, dat is een soort vuilnisophaaldienst, die hielden daar hun lunchpauze. Een lantaarnpaal die was ondertussen aangereden. Dit is vanuit de andere kant bekeken. Dus het is wel voetgangersgebied, maar er staat gewoon continu auto's. En je ziet hier je verlaten voetgangersgebied. Ja, het gebeurt ook met de auto. Voor de Jumbo is een willekeurige situatie. Daar staat vrij vol. Dan kun je niet heel makkelijk manoeuvreren. Maar verder zie ik daar niet heel veel problemen. Dit is de situatie aan de kant van de Marcuskerk en van de Lidl. En je kunt hier zien aan de rechterkant heb je een strook waar je kan fietsen, waar je kan lopen. Hier kun je fietsen en kun je lopen. En links hiervan is de weg waar de auto's rijden. En daar kun je ook fietsen. Dus de fietser die kan kiezen tussen deze drie stroken. En hier heb je de drie basisscholen zitten. En er is al, die twee poefjes zijn er al geplaatst, omdat er ook auto's hier doorheen reden. Maar dat loopt hier allemaal door elkaar. En die situatie is niet echt verkeersveilig, zeg maar. Dit is een plaatje vanuit het Ossesteegje. Meer om aan te geven dat er meerdere toegangen zijn tot het plein. Er zijn in totaal 7 toegangen. Dus als je wat wil en je zegt, nou, er mag iets niet komen, dan heb je wel met 7 toegangen te maken. Het ziet er trouwens wel prachtig uit, hoor, dit plaatje. Dit is de tolplaats. Daar heb je een later los stukje hier. Dit is ook een stukje van de tolplaats. Hier krijg ik weer klachten dat fietsers hier van rechts komen. Die komen hierin en voetganger wil eruit. En hier heb je confrontaties op deze plek. Hier zie je een paaltje wat eruit kan. En bij die vorige zie je ook hier een paaltje wat eruit kan. En die liggen er regelmatig uit. En dan kunnen de auto's gewoon doorheen rijden. Dit is het Ossesteegje. Dit is een oversteek die daar is. Hier krijg ik weer informatie dat er veel fietsers over het zebrapad van links naar rechts en omgekeerd gaan. Met hoge snelheden. En als je in het Ossesteegje zelf met je auto rijdt, dan heb je slecht zicht. Ja, dit is vrij smal en pas aan het einde zie je of er iemand wel of niet langs fietst. Het gaat allemaal goed, maar het is niet optimaal. Dit is de situatie laden en lossen bij de Lidl. Als hier een vrachtwagen aan het laden en lossen is, dan staat de koeling altijd aan. Die zit aan de bovenkant van de vrachtwagen. En bewoners die hier wonen met hun achtertuinen, die ervaren heel veel overlast. Vaak is het ook zo dat de motor blijft lopen. En het kan soms wel een half uur, drie kwartier duren voordat het geluid weer weg is. En dan heb je misschien alweer de volgende wagen daar staan. Hoe is het nou gegaan qua participatie? Ik heb gesprekken gevoerd met zeg maar alle partijen die belanghebbenden zijn in de Biesterkamp. ondernemers, bewoners, basisscholen, woningbouwcorporatie. Iedereen eigenlijk die daar ja, een rol wilde spelen ook. Ik was vrij toegankelijk. Mijn 06-nummer is gewoon bekend. E-mailadres is bekend. Mensen konden mij bellen. Ik heb een mailgroep gemaakt op een gegeven moment. Waar ik via die mailgroep de bewoners en de ondernemers op de hoogte kon houden van elke vervolgstap. En zo ook deze avond. Die heb ik ook gemaild naar de hele groep van nou, deze avond is er. Als je belangstelling hebt, kun je komen. Dat heb ik wel proberen te doen zonder de AVG te betreden. En de e-mailbijeenkomsten die hebben we gehouden om zeker te zijn dat we niemand zouden vergeten. Hebben we nog 6 bijeenkomsten gehouden. En waar we de mensen uitgenodigd hebben, huis aan huis. En daar heb ik nog een aantal contacten gekregen. Wat voor mogelijkheden heb je om wat te doen in het algemeen? Je kunt denken aan fysieke belemmeringen als proefjes. Proefjes zijn die betonnen plateautjes. Je kunt met hekjes werken. Je kunt belemmeringen maken met groen, plantvakken, van alles. Je kunt met juridische dingen werken. Dan verbied je iets. Dan zeg je, nou, je mag niet komen. Of je mag alleen maar komen op bepaalde tijden. Dat moet je wel ondersteunen. En dat doe je met borden. En ik laat straks zien waar die borden staan. En daar mankeert ook nog wel wat aan. Handhaving is heel belangrijk. Dat kan met personen. Met mensen die BOA's heten. Die kunnen daar optreden. Het kan ook met camera's. Camerahandhaving is tegenwoordig heel erg in opmars. Het aantal handhavers wat we hier hebben, dat is 2. En vergelijkbare gemeentes hebben er gemiddeld 4. Dus we zitten hier wel een beetje aan de kleine kant. Je kunt meer groen op het plein doen. Om bijvoorbeeld geluidsweerkaatsing om dat weg te nemen. En met meer groen kun je ook de situatie wat reguleren. Dat je veiligere routes over het plein krijgt. Dit is het totaal overzicht van het plein. Van de kant links het kinderdagverblijf. En rechts is de Marcuskerk. En er is een route van de fietsers, van scholieren. Die 's morgens en ook 's middags van school terugkomen. Over het plein gaan. En ja, dat is een gegeven. Die komen eraan. Dat aanbod is er. En ja, daar moet je wat mee doen met dat aanbod. En dan kun je zeggen, nou, die mogen er niet komen, dat zou kunnen. Dan moeten ze aan de noordkant langs gaan. Bos en steegje is ook niet optimaal. En dan moet je over parkeerplaatsen heen, smal steegje, oversteken erbij. En aan de zuidkant, daar zal je langs de 3 basisscholen moeten. Met ook parkeerplaatsen, is ook niet optimaal. Dus als je het aanbod hebt en je hebt weinig uitwijkmogelijkheden, ja, dan moet je kijken of je op het plein zelf met een soort markering of zo kunt aangeven. Kijk, hier kan een fietser zich begeven en de voetganger die kan het dan zien. En nu is het wat onzichtbaar dat daar fietsers op een bepaalde plek kunnen komen. En er wordt vrij hard gefietst. Dit zijn mogelijkheden, eenvoudige mogelijkheden waarop je dat aan kan geven. En je kunt natuurlijk in elke prijsklasse kun je iets maken. Je kunt een verlaagd fietspad maken. Alles kan. Maar dit zijn de meest simpele mogelijkheden. Als je gewoon laat zien, nou, dit zijn stroken. Hier gebeurt iets anders dan daarnaast. Daarnaast kan je wandelen. Maar pas op, daar kan gefietst worden. Dus het is niet zo dat ik daarmee zeg, je moet een fietspad creëren. Maar het is meer dat voor de wandelaar duidelijk is dat daar iets is. En veel steden die worstelen trouwens hiermee. Almelo, waar ik dan ook rondloop. Hengelo, waar ik woon. Enschede, vlakbij. Die hebben alle 3 dezelfde problematiek in de binnenstad. Dat de fietsers door de stad heen gaan. En die hebben allemaal wat geprobeerd. Eerst niks. Dan een heel klein beleidingje. Dan een strakke beleiding. Dan een fietspad. En daarna is het weer naar niks gegaan. Dus het is echt lastig om een hele goede oplossing te vinden hiervoor. Dit is een oplossing die in Hengelo is gekozen voor de markt. Want hier mag je overheen gaan met een fiets, normaal gesproken. Maar op marktdagen is dat niet de bedoeling. En dat wordt dan aangegeven met dit soort hekken. Die worden neergezet door de markt zelf. Die worden ook weer opgeruimd. En daarmee heb je in ieder geval voorkomen, wat ik in Leusden zie, dat iedereen maar er doorheen knalt. En wat me ook opvalt in Leusden is dat ook ouderen, zoals ik, die fietsen ook nog gewoon overheen. En het is ook vrij normaal dat in Leusden iedereen met de fiets aan de hand er overheen loopt over het marktterrein. Dat is hier niet het geval. Dit is de situatie aan de kant bij de Markuskerk en bij de Lidl. En als je iets gaat doen om het autoverkeer en ook het scooterverkeer te weren van het plein, want dat wil je daar niet hebben, dan zul je iets moeten doen aan laat en los gelegenheid. Want alleen maar iets afpakken, maar niks teruggeven, dat werkt niet. En dan is het idee dat je hier een laat en los plek zou kunnen maken. En hoe groot die moet worden of zo, dat is allemaal nog niet uitgewerkt, maar het is wel een idee om daar wat te doen. Verder is het idee om het fietssuggestie, om die door te trekken hier. Dat is ook de meest logische verbinding. Hier fietsen de meeste mensen. En hier willen we ze niet hebben eigenlijk, de fietsers. Dus hier zou je dan iets kunnen doen met een fietssluisje of zoiets dergelijks. En mocht nou iedereen op een gegeven moment over dat grasveld heen gaan, dan kan je daar iets met een hekje doen nog. Om te voorkomen dat iedereen op het plein terechtkomt, wat nu wel gebeurt, vrachtwagens, busjes, van alles, dan kan je hier bijvoorbeeld met camerahandhaving werken. Dat werkt met kentekenherkenning. En geen gezichten, maar alleen de kentekens. En de camera's kunnen ook scooterkentekens herkennen. Het is dus niet zo dat die alleen maar op auto's gericht zijn. Bij een scooter is het wel zo, die heeft maar aan één kant een kenteken. Dus dan kun je aan één kant registreren. En dus als je al wat doet met die doorgaande verbinding, dan heb je sowieso twee camera's nodig. Eén aan deze kant van het plein en eentje aan de andere. Mocht je nou zeggen, ik wil eigenlijk het hele plein, daar wil ik helemaal niks meer, dan heb je 7 camera's nodig. Want er zijn 7 toegangen. Voor de auto's, als je de paaltjes die we het net over hadden, als je die vervangt door gewoon dichte elementen, dan heb je voor de auto's maar 2 camera's nodig, want die hebben alleen maar deze 2 toegangen nog. En voor de markt, daar heb ik ook mee gesproken, is het geen probleem om 2 toegangen te hebben. 1 toegang is te weinig voor de opbouw, want ze komen aan de ene kant binnen en aan de andere kant willen ze graag weg. Maar 2 toegangen, wat ik zo hoor, is voldoende. Dit is de andere kant bij het kinderdagverblijf. Ook daar een plek waar een camera zou kunnen, die dan die kant op registreert. Om te voorkomen, wat je net zag, is dat je hier een aanbod van auto's hebt die hier doorheen rijden. En dat doe je vanzelf. Dat gebeurt gewoon. Het is mij overkomen de eerste keer dat ik hier parkeerde en ik wilde teruggaan. Ik reed automatisch hier naartoe. En toen ik hier was, dacht ik, oh, ik heb volgens mij een bord gezien. Even terugrijden, oh ja, dat mag niet. Maar het is natuurlijk om dit te doen. Dus dan moet je dat dichtmaken. Dat kan met een groen vak, dat kan met hekjes, wat dan ook. Dit is dus een mogelijkheid. Wat ik liever heb, is deze. De parkeerplaatsen verplaatsen naar de zuidkant. Daar is ruimte zat. Is wel een duurdere oplossing. Dan krijg je hier op het parkeerplaats zelf veel meer ruimte om sneller te manoeuvreren. En ook makkelijker erin en weer dezelfde kant uit te kunnen komen. En bij die vorige situatie, wat dus de huidige situatie is, is dit vrij krap. En als je dan dit ook dicht gaat maken, dan moet iedereen inderdaad dezelfde kant weer eruit. En dan kon je die beelden van net zien. Om dit stukje voetgangersgebied te handhaven, zul je dus de paaltjes, die staan nu niet hier, die staan nu hier ongeveer. Die zul je moeten verplaatsen naar deze kant. Hier zit een aannemer. Met de aannemer is gesproken. Die heeft aan de andere kant van de Hamerveldse weg heeft hij ook een uitrit. En die is bereid om daar gebruik van te maken. Dus die hoeft hier niet per se overheen. Er zit nog een woning naast met een garage. Nou, daar moet je goed naar kijken. of je of een ontheffing geeft, dat degene over het plein weg kan rijden, of een sleutel van een paaltje of wat dan ook, maar daar moet je wel iets voor regelen voor die dingen. Maar het zijn allemaal details. Dit is de situatie aan de zuidkant bij de tolplaats, waar op dit moment een kleine laad- en losvoorziening is, die bedoeld is voor busjes. Als je wil dat daar vrachtwagens ook kunnen laden en lossen, dan zul je die plek moeten vergroten. Er staat hier een boompje en een lantaarnpaal, dus daar moet je iets mee doen. En dan moet je ook hier iets doen om te zorgen dat die vrachtwagen hier doorheen kan, om daar te kunnen parkeren, om dan weer eruit te kunnen komen. Want op dit moment is het zo dat de vrachtwagen waarschijnlijk of achterwaarts erin moet rijden, of helemaal door moet steken naar achteren en daar ergens een keerlus moet zien te vinden. Niet iedereen zal hier blij mee zijn, want als je hier vrachtwagens krijgt die laden en lossen, ja, dan wonen hier weer mensen. Aan de andere kant, nu staat de vrachtwagen vaak op de Hamerveldseweg. Daar wonen ook weer mensen die daar de last van hebben. Dus het is altijd de keuze van waar wil je de overlast hebben. En dit is op zich is dit wel een veiligere plek dan dat je ze op de Hamerveldseweg hebt staan. Dit is een fotootje, de bovenste van de huidige situatie. Je ziet hier rechts een bordje staan van nou, je mag er niet in, hè, met allerlei vervoermiddelen. Want het is een wandelgebied, maar hier rij je in. En dit bord hoef je niet gezien te hebben als je hier rijdt. Dus dan zou dit een betere oplossing zijn. Dat is ook hier het geval. Je kunt hier overal tussendoor, maar het bordje staat hier. En bij Jumbo is het precies hetzelfde geval. Dus als je daar bent op het plein en je zegt, ja, ik heb niks gezien, dan kom je ermee weg. Dus je zult ook iets moeten doen aan de plaatsen van de bebording. Meer was het niet.
Ontzettend bedankt, meneer Blok. Wie van jullie mag ik als eerste het woord geven, waarbij ik eigenlijk ook even voor wil stellen, want jullie zijn ook met z'n allen over het plein geweest, dat al die dingen die al op het plein besproken hebben, die hoeven niet per se hier meer. Hè? Dus ik ben nieuwsgierig wat er nog allemaal ligt aan vragen. Gaat uw gang, mevrouw Belt. U was in ieder geval niet op het plein. Maar...
Ik ben voorheen een paar keer met meneer Blok meegelopen, dus ik ken het wel. Ik weet niet of het nu op zijn plek is, maar ik zie van alles. Ik word enthousiast. Ik hoop dat de omwonenden en de winkeliers en dergelijke het ook zijn. Alleen, ik word dan zo vreselijk nieuwsgierig. Wat gaat dit kosten? Zegt een SP.
Voor wie is deze vraag? Voor wie is deze vraag?
Voor wie het antwoord weet.
Nou, dan leggen we maar even bij de politiek neer, vind je niet?
Kijk. En ook inderdaad, de camera's, komt dat helemaal... op konto van de gemeente of zit daar een gemeentedeler met een andere instantie in? Dank u wel.
Nou, als het gaat om de, voorzitter, dank u wel. Als het gaat om de, sorry, mijn stem is een beetje weg. Als het gaat om de details, dan kan de heer Blok er even nog nadere informatie over geven. Maar het is zo dat op basis van wat er nu ligt aan mogelijkheden, het college heel snel met een voorstel gaan komen waarvan we zeggen, dit willen we in elk geval zo snel mogelijk gaan doen. Dit zijn zaken waarvoor we, en daar proberen we ook dekking voor te vinden, die wellicht al meteen ingezet kan worden. Dus misschien al zelfs wordt gedaan op het moment dat ze naar u toe komen. Een tweede tranche met zaken waarvan we gewoon financiering met elkaar moeten regelen. Bijvoorbeeld die camera's, waar we aan u vragen, kunt u hiermee instemmen? En wellicht ook nog wat meer langere termijn zaken die gewoon langer kosten, ook om mogelijk te maken, waar je mensen meer bij moet betrekken nog bij de uitvoering. Maar dus, het moet zo zijn in een aantal stappen. En daar zit dat financieringsverhaal ook in. Als we alles doen... Nou, de heer Blok die kan het wel noemen zometeen, dan heb je het echt wel over serieus geld. Dus dit met elkaar kijken, wat hebben we nodig om in elk geval, want dat vind ik het allerbelangrijkste, ook richting de bewoners, substantieel de overlast te kunnen terugdringen. En dat mag ook geleidelijk gaan, hè? Als je begint met een flinke slag en je ziet dat werkt. Hè? Want het is ook een beetje zoeken met elkaar van welke instrumenten werken echt goed. En als het dan goed werkt, kan je ook nog weer zeggen, dan gaan we op een aantal plekken misschien nog wel intensiveren of een stapje verder zetten.
Heer Fors.
Ja. Nou, mijn stem er was eigenlijk niks mee, maar goed. Een klein stukje aanvulling. Er zijn ook een aantal onderdelen die je misschien in een breder verband moet zien. Zoals een aansluiting burgemeester Bovolweg. Ik denk dat dat ook eventjes benoemd moet worden. Dat is misschien een wat groter vraagstuk, wat complexer. Dat moet wel op het netvlies staan.
Mevrouw Van Hulten.
Ja, misschien nog even over die financiering. Je hebt ook nog even uitgelegd die kosten van die camera's, hoe dat in elkaar steekt.
Heel kort.
Ja. Nou, de duurdere ingrepen, dat zijn de camera's en dat zijn de grote aanpassingen aan de openbare ruimte. En de grote aanpassingen zijn, als je bijvoorbeeld parkeerplaatsen gaat verplaatsen, dan denk ik al gauw een enkele tienduizenden euro's. Als je een laat- en losplek gaat maken die er nu niet is, dan moet je ook denken aan 10.000, 15.000 euro. Als je een laat- en losvoorziening aan de andere kant maakt, de tolplaats met een doorgang over de parkeerterreinen, ook ongeveer dezelfde bedragen. Als je kijkt naar wat ik had over die parkeerplaatsen bij het kinderdagverblijf, dan moet je dat, denk ik, meenemen, wat de wethouder Vos ook zei. Als je toch met de burgemeester Bovoorweg aan de gang gaat, dan krijg je een heel ander soort aansluiting op de Hamerveldseweg. En dan moet je kijken of dan, op dat moment, je die plaatsen wil verplaatsen, ja of nee. Ik zou dat nu nog niet doen, op dit moment. Dat betekent wel dat je de overlast die daar is, dat je die wel iets langer laat bestaan. Maar misschien heb je daar nog andere instrumenten voor. Als je het hebt over de camera's, dan moet je denken aan dat per camera dikke duim 10.000 euro aanschaf. En dan moet je denken aan ongeveer 3.500 euro per jaar per camera voor een servicecontract waar alles bij zit. En dan is het zo dat de BOA's van de gemeente, die moeten de camera's uitlezen. Nou, dat zal per week, als je met twee camera's werkt, zal het een half uur tot een uur kosten om het uit te lezen. En dan moet een BOA bepalen van, nou, gaan we nou dit als een overtreding zien? Of is het een waarschuwing? Of is het geen overtreding? Afhankelijk van of je wel of geen vrijstelling hebt verleend.
Nou ja, voorzitter, dat is wel natuurlijk wel een keuze. Je kan ook zeggen, je hebt automatische vrijstelling. Het is een automatisch systeem. Je kan ook zeggen, als iemand een vrijstelling heeft en die is niet goed geregistreerd en die wordt gewoon geflitst, dan kan hij ook een bezwaar insturen en dan kun je meteen zeggen geregeld. Dus dat is een keuze die je met elkaar maakt. En dan is het een stuk goedkoper, want de bouwcapaciteit is mij ook heilig, dus ik wil ze niet te lang achter de camera's hebben.
Nee, ik ga nu eerst naar mevrouw Hulten, want ik kom zo meteen. Mevrouw Hulten.
Ja, met betrekking tot de BOA-capaciteit, er werd gezegd, er zijn er maar twee binnen deze gemeente. Ik vroeg me even af, is dat structureel of is het vacatures die openstaan?
Dat is structurele financiering. We hebben inderdaad maar twee. En ja, ik heb er graag meer, maar ik weet ook dat daar geen budget voor is. Dus dan moet je ook naar andere oplossingen kijken als je dit probleem niet wil oplossen.
Heer Mulder?
Ik vroeg me af bij de camera's, waar ik blij was dat die oplossing nu eindelijk in beeld is, of de baten, ofwel de inkomsten, nog een rol spelen. En de andere vraag was, miste ik in de presentatie nou het probleem van het bevoorraden van de Lidl? Of was dat hier wel expliciet aan bod? Oké, sorry. Ja. Dan heb ik niet goed opgelet. Dat vind ik wel. Er zit nog wel verschil in alle problemen die benoemd zijn. Het probleem van Lidl is in mijn beleving van tevoren uitvoerig besproken met bewoners en Lidl en gemeente. En daar voel ik me, laten we zeggen, moreel meer nog mee verbonden met dat probleem dan de andere problemen die zich hebben aangediend. Die zich later hebben aangediend.
Dat is een forse ondersteuning, begrijp ik.
Ja, voorzitter.
Kan ik reageren?
Ja, gaat u gaan.
Ja, als ik doe die bouwers wel dan. Ja,
ja, ja. Over de deel. Kijk, dit is een deel van wat uiteindelijk in mijn advies komt te staan. Mijn advies is natuurlijk veel groter opgezet. Dat dekt ook veel meer af. Daar staan ook details in die we nu niet hier in de presentatie te zien krijgen. Maar dat wordt wel beschikbaar. En het verhaal over de Lidl staat er ook uitgebreid in. En daar denk ik inderdaad aan dat je een gesprek zult moeten verzorgen tussen Lidl en bewoners om te kijken hoe je die overlast kunt terugdringen.
Dank u, burgemeester.
Ja, als het gaat om die, eerst nog even één punt over die BOA's. Ook als je de 4 hebt, ook als je de 10 hebt, op het moment dat ze zich omdraaien op de Biezenkamp, als het gaat om de scooters en de auto's, heb je die overlast weer. Dus in die zin zijn camera's ook wat dat betreft veel effectiever, want die staan gewoon 24/7, 365 dagen in de week aan, per jaar aan. De opbrengsten, dat is, ik denk al een jaar of 10, 15, 20 geleden, helaas, weggehaald bij de gemeente, gaat volledig naar het CEB. Dat gaat naar de staatskas. In het verleden kreeg je dat inderdaad zelf. En dat zou veel gunstiger zijn, want dan kan je daar dus ook de kosten uit dekken. Maar dat kan dus helaas niet.
Dank u, mevrouw Pauwels.
Een algemene vraag. Het is boeiende materie. Ook fijn dat wij zo gedetailleerd mee worden genomen. Rondleiding krijgen, heel veel horen in alle denkrichtingen. Volgens mij is nou de volgende stap dat het college met een voorstel komt naar de raad, hè, van wat te doen. Mijn verzoek daarbij is eigenlijk of u daarbij ook wel ons meeneemt in de afweging van wat u wel kiest en wat u niet kiest en waarom. Hè, dus we hebben nu een heleboel opties gehoord namelijk. En als u nu straks komt met iets van dat doen we niet, nou, dan wil ik wel graag weten waarom niet. Omdat wij zoveel gehoord hebben. Hè, dus een dringend verzoek of u dat mee wilt nemen.
Wethouder?
Ja, dat hebben we al afgestemd, dat wij dat meegaan.
Snel antwoord. Prachtig, meneer Van Ginkel.
Dank u wel, voorzitter. Ook dank voor de uitnodiging voor de bezichtiging die we om 7 uur gehad hebben. Dat verduidelijkt een hoop. De aanpak met Carmela zou ons wel heel welwillend staan wij daar tegenover. Hekjes zijn wat minder gecharmeerd van, we hebben liever iets van bloembakken of zo. Dat weert het geluid iets en het staat iets vriendelijker. En die losplaats bij de Lidl, dat moet toch wel een prioriteit geweest. Dank u wel.
Mevrouw Belt.
Ja, daar wou ik inderdaad ook zowel meneer Mulder als meneer Van Ginkel komt daarop terug. En meneer Blok geeft aan van ja, in wezen is het advies dat de omwonenden met de Lidl in gesprek gaan. Maar dat is allemaal al gebeurd wat wij hebben begrepen. En er zijn ook gesprekken gevoerd met chauffeurs en de chauffeurs wisselen en dan de ene chauffeur doet het wel en de andere chauffeur doet het niet. Wat heeft u naast dat advies nog meer bedacht voor de oplossing?
Het is de vraag of je als gemeente dit naar je toe wil halen of niet. Het is in principe een particulier en nog een particulier. En wat ik in de rondleiding wel vertelde, ik heb in oude notulen kunnen zien dat er bepaalde toezeggingen gedaan zijn. Ook van de gemeentekant uit, maar ook vanuit de Lidl. Zo van, nou, als de overlast nou niet weggenomen is, dan gaan we te zijnde tijd nog naar aanvullende maatregelen kijken. Er staat ook letterlijk in, dan wordt er nagedacht over een overkapping en over wellicht de wanden nog afschermen met geluiddempend materiaal. Maar in principe is het aan de Lidl om dat te doen. Dus dan gaat het erom, hoe kan je nou als gemeente de Lidl verleiden, zeg maar, om dat te gaan doen. Want je kunt het niet afdwingen. Als de Lidl zich houdt aan de wetgeving, het aantal decibel wat er geproduceerd mag worden, de afstanden tot de woningen, dan heb je juridisch heb je helemaal niks. Dan hebben de bewoners niks, wij ook niks. Dus je moet het hebben van partijen bij elkaar brengen en van een soort coulance van de Lidl, tenzij je als gemeente zegt van, nou, wij trekken dat probleem naar ons toe. Dat kan ook. En wij geven de Lidl een zak geld. En de Lidl mag van ons geld daar die overkapping bouwen. Dat is ook een oplossing, maar daar ben ik niet voor. Nee, maar dan is het enige wat je overhoudt, dat we in gesprek gaan. En dan zeg ik, zorg ervoor dat er een medewerker is bij deze gemeente die dit probleem krijgt. Zo van, nou, jij bent degene die dit gaat bespreken en die regie voert op de gesprekken met bewoners en met de Lidl. Want bewoners en Lidl samen zijn er niet uitgekomen. We zijn wel een stuk verder gekomen, dat wel. Want de overlast was erger. En ook voor 7 uur. Nou, we hebben gesprekken gevoerd. Ik heb ook gesprekken gevoerd met Lidl. En dat is verbeterd. Maar het is niet helemaal opgelost. Dat klopt.
Dank u wel. Ik wil graag de heer Duitslaar het eerst het woord geven. U moet even op knopje drukken.
Ja, ik wil toch even ingaan op de opmerkingen die ik ook vanavond op het plein heb gehoord bij de Lidl, waar gezegd werd, wat meneer Blok net herhaalde, dat het een juridische kwestie wordt waar de gemeente geen rol meer in kan spelen en dat het gekoppeld wordt tussen de bewoners en de Lidl. En dan krijg ik toch het idee, we hebben als bewoners ons jarenlang ingezet om in samenwerking met de gemeente en de Lidl te komen tot wat het nu is. En als de gemeente nu een terugtrekkende beweging maakt, omdat uiteindelijke resultaat toch iets tegenvalt waar wij al lang bang voor waren, Dat vind ik een beetje merkwaardig en dat wil ik hier toch even gezegd hebben.
Ik heb nog niet gehoord dat er sprake was van een terugtrekkende beweging, als wel er werd een juridisch, of althans een deskundig advies gegeven. Maar we kunnen even vragen, of heeft u dat beweging op het plein gehoord vanavond? Want ik heb het nu nog niet gehoord. De wethouder eerst even.
Ja, oké.
Zo ongeveer de geschiedenis, ik denk 10 jaar geleden dat wij elkaar voor het eerst ongeveer spraken. En toen waren er ontwikkelingen gaande. En ik weet dat er een zorgvuldig elke keer weer gesprekken zijn er geweest. Ik durf niet te zeggen op dit moment zo uit mijn hoofd, wat zijn de juridische afspraken? Waar hebben we ons aan verbonden met elkaar? Dat durf ik niet te zeggen. Maar met het benoemen, volgens mij zoals u het beschrijft, ja, de afspraken. Ik denk dat het wel een punt is waar we zeker naar moeten kijken. Ik blijf even weg van wat is er toegezegd en dergelijke. Dat wel.
U mag ervan uitgaan dat dat genoteerd wordt. Ja, daar komen we op terug. De heer Lonink.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb in de presentatie tot nu toe nog niets vernomen over de overlast die regelmatig 's avonds door voornamelijk hangjongeren veroorzaakt wordt. Kunnen wij ervan uitgaan dat dat in het raadsvoorstel op een of andere manier ook nog meegenomen wordt?
In de presentatie, maar dat ging natuurlijk snel net, hè, dat ik wat tijd wilde winnen ook om deze vraag te kunnen horen. Daar staat in een van de sheets, staat als top 5 overlast, staat hangjongeren. Alleen ik heb het later niet met een fotootje nog een keer teruggehaald. Ja, hangjongeren staat wel genoemd, zit ook in het advies. En daar kan je eigenlijk alleen maar wat doen met handhaving.
Maar de vraag van de heer Loning is denk ik ook aan de wethouder gericht, of niet? Niet alleen aan de heer Blok.
Ik ga ervan uit dat de heer Blok het voorbereidende werk doet en dat het college met een raadsvoorstel komt. Dus het is aan het college inderdaad.
Gaat u gaan.
Ja, voorzitter, ik kan er wel wat over zeggen. Dat staat inderdaad hoog op ons lijstje. En dan kijken we zowel naar een aantal juridische mogelijkheden die de handhaving dan ook beter mogelijk maken.
Dank u wel, mevrouw Pauwels.
Ja, ik had toch nog eventjes als meegeven, of niet antwoord, aansluiten op meneer Van Ginkel over de Lidl. Dat ik het toch wel belangrijk vind, hè, dat ik het college mee wil geven. Weet je, we hebben wel een zorgplicht als gemeente. Dus we hebben iemand in de achtertuin wat gaan bouwen, hè, toestemming geven tot. En vervolgens geeft het veel geluidsoverlast. Dringend beroep, doe er wat mee. Dank u wel.
Dank u wel. Andere vragen nog? Mevrouw Hulten.
Ja, ik was nog even benieuwd. Daar hebben we, het kinderdagverblijf komt natuurlijk ook wel in de oplossingen voor. Welke gesprekken zijn daar geweest? En wat doet het kinderdagverblijf bijvoorbeeld ook richting de ouders om ander gedrag te stimuleren? Is daar aandacht voor geweest?
Ja, ik heb gepraat met een oudervertegenwoordiger en met een coördinator van het kinderdagverblijf een aantal keren. En daar kwamen deze vormen van overlast ook naar voren. Dan heb ik ook gevraagd aan beide van, wat doen jullie nou als school? Want het zijn jullie ouders, hè, eigenlijk die problemen veroorzaken. Dan zei ze, ja, zij spreken de ouders aan ook. En ook op aan van als er wat is. Maar ze zegt, ja, we hebben niet de macht om als iemand dat dan niet doet, dan diegene te dwingen om weg te gaan. Dus dat is een punt, maar zij doen dat wel.
Burgemeester?
Ja, voorzitter, even een aanvulling. Even los van gedrag wat expres gebeurt. De heer Blok, die deed al een bekentenis. Hè? Die zei, ik heb daar ook al een keer gestaan. Toen ik hier net in Leusden woonde, zowel mijn echtgenoten als ik een keer, zijn ook daar dat voetgangersgedeelte ingereden. Dus ook, het is echt serieus onduidelijk. Op het moment dat je het weet, doe je het niet meer. Maar iedere nieuwe bezoeker die gaat daar de fout in. Dus je zult daar echt wat moeten gaan doen. Want het is zo onduidelijk aangegeven.
Ja. Tolbo.
Ja, dank u wel, voorzitter. De aansluiting van het fietspad richting de burgemeester Bevoorweg, dat wordt aangepakt. Maar het is nu ook echt een hele onlogische situatie. Dus ik zou hem eigenlijk ook wel willen meegeven, kijk daar ook naar bij het uitvoeren van het plan met de parkeergelegenheden en dergelijke. Want je maakt er echt als fietser ook een hele rare knik. En dan wil ik nog iets meegeven. Meneer Van Ginkel gaf net al aan met de hekjes. Misschien kan je voor het schoolplein ook nog iets doen met signing op de grond. Dat het iets meer een schoolplein entree is. In plaats van dat je een hekje zet voor het voetgangersgebied. Ik denk dat je als fietser fietst en je ziet al op de grond dat het een ander soort gebied is. je toch met signing aan de gang gaat, is dat misschien een optie.
Maar u doet nu leuke suggesties om daarmee verder te kunnen. Hè? Dus de vraag is of we daar nu op in moeten gaan.
De eerste vraag moet ik wel beantwoorden. Kijk, we hebben gekeken ook naar die aansluiting op de Hamerveldse weg. Omdat je inderdaad die slinger maakt. En fietsers die gaan schuin over de stoep heen aan de overkant, waar het parkeerterreintje is. En snijden dan af en gaan schuin over het zebrapad heen. En komen dan op het voetgangersgebied terecht. En onze conclusie was van, als je de Hamersveldse wegkruising burgemeester Beaufortstraat, als je die aan kan pakken en die kan je haakse maken, dan verschuift de burgemeester Beaufortstraat meer, ja, van mijn gevoel naar rechts. Maar ja, dat kan van ander naar links zijn. Hè? Maar waardoor je een haakse kruising krijgt en waardoor de fietser niet zo makkelijk meer die snijbeweging kan maken. En dan zou je ook nog het zebrapad iets moeten verplaatsen om dat nog duidelijker te maken. Dus dat zit wel in de ideeën, maar dat kan je nu niet uitvoeren. Dat kun je pas uitvoeren als je met die weg aan de gang gaat.
Mevrouw Belt.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Ginkel gaf het net al aan, in plaats van hekjes liever bloembakken. En meneer Blok gaf het net zelf ook al aan van, misschien kunnen we met wat meer groen, want dat is zeker geluidsdempend. Nou, groene gemeente, met water wat wegloopt, geweldig. Maar dat is in het verleden allemaal niet gebeurd, tenminste zo heb ik het begrepen, vanwege de markt. Wat is daar dan nu in veranderd dat daar nu wel mogelijkheden voor zijn? Die ik overigens enorm toejuich, hoor.
Maar... Heer Blok.
Ja, nou, ik heb niet gezegd dat dat nu allemaal mogelijk is. Ik heb alleen gezegd, hier een hekje, daar een hekje. En dat zijn geen hekjes die op het plein zelf staan. Hè? De hekjes die genoemd zijn, zijn allemaal hekjes aan de randen van het plein om belemmeringen te maken. Ik heb wel in het algemeen gezegd, je zou meer groen op het plein moeten hebben. Dat willen ook de ondernemers, dat willen de bewoners, dat wil eigenlijk iedereen. En ook ons bestuur hoor ik daar heel positief over. Terrassen uitbreiden, nou, allerlei leuke ideeën. En als je dat wil, dan kun je dat nu of in samenspraak met de markt doen. Ik zeg, goh, als jullie anders opstellen, kunnen wij daar wat vaste elementen neerzetten. Of je moet met tijdelijke elementen werken. Dat je zegt, er komen bloembakken op wieltjes, die zetten we er neer. En als de markt er komt, dan moeten ze eventjes weg. Dat kan allemaal. Of je moet heel fundamenteel gaan kijken, maar dat zou ik nu niet in deze presentatie willen inbrengen. Want dan zou je moeten nadenken over, als de markt het contract een keer afloopt in 1 april 2023. Wat wil je dan met de markt? Wat wil de markt zelf? Misschien wil de markt wel verplaatsen naar een parkeerterrein. Dan heb je het plein vrij, kun je alles doen wat je wil. Alles is mogelijk. Maar nu moeten we rekening houden met het feit, er is een markt. En de markt is een enorme meerwaarde voor de Biesenkamp, waar die ook is. Dus mijn advies zou zijn, laat een markt bestaan. Het is een grote trekker, het is een kwalitatief, maar ook een hele hoogwaardige markt, vind ik zelf. Dus daar moet je niet aan komen. Maar je kunt nu samen met de markt gaan kijken, wat is er nu mogelijk. En je moet als gemeente volgend jaar eens kijken van op de ruim op tijd, van nou, het contract loopt af, wat willen we als partijen met elkaar doen?
De wethouder.
Ja, toch even erop reageren, want ik ben eigenlijk wel heel blij dat de raad zich uitspreekt. Vooral die groene elementen toevoegen. Laat daar geen misverstand over zijn. Dat is voor ons een mooie richting om daaraan te werken.
En wie zou graag het laatste woord willen? Ah, fantastisch. Ontzettend.
Eén ding, wethouder Vos, heel bescheiden. Je mag normaal nooit uit het college klappen, maar doe één keer. Wethouder Vos had al gezegd, ik wil het woord hekjes eigenlijk niet meer horen. Ik wil mooie planten bakken, dus dat zit wel snor.
Ontzettend bedankt allemaal. Speciaal ook de heer Blok, die toch het nodige werk daar gedaan heeft. En waar wij straks allemaal het nodige leesvoer aan meekrijgen. Ontzettend bedankt. Ik wil jullie allemaal een hele prettige avond verder wensen. En ik wil specifiek de griffier een hele goede vakantie toewensen. Ja. Dankjewel.